De gelijkenis van de fariseer en de tollenaar is nou niet een van de moeilijkste gelijkenissen die in de Bijbel staan. In ieder geval zitten er niet beelden in die je eerst moet begrijpen, zoals in de gelijkenis van het zaad. En ook is het niet zo dat je als lezer zelf op zoek moet gaan naar de boodschap van deze gelijkenis. Want de Heer Jezus vat dat eigenlijk in één korte, kernachtige zin samen. En ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dat is een uitspraak waarvan je zou kunnen zeggen dat die staat. Alleen al omdat ook wij erdoor aangesproken worden. Jezus heeft het niet over dat ene bijzondere geval van de fariseer en de tollenaar. Ook niet over de sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de ander niets achten. Mensen tot wie de Heer Jezus zich in eerste instantie deze gelijkenis richtte. Want dan zouden we zonder enige betrokkenheid kunnen toeluisteren. Maar over dat ene geval van de fariseer en de tollenaar heen, en als het ware over de hoofden van de omstanders heen, richt de Heer Jezus zich tot alle volgende generaties waar zij zich ook ter wereld bevinden. En daarom gaat het vanmorgen ook over mij, over u, over ons. Maar het is niet alleen daarom dat we niet om deze uitspraak van de Heer Jezus heen kunnen. Het is vooral ook omdat deze uitspraak hoe dan ook een soort van revolutie betekent. Revolutie in ons eigen leven en verder in het leven van iedereen die dit hoort. Een omkering van alle verhoudingen. Hij die zich vernedert, zal verhoogd worden. Die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Dat is niet slechts een mooie gedachte die ons leven zomaar zou verrijken. Nee, dat is een uitspraak die ons leven verandert. Het gaat vanmorgen om een gebeuren. Een gebeuren waar we zelf bij op het spel staan. Dat is een behoorlijk stevige inzet zo aan het begin. Wel een inzet die we in het verloop van vanmorgen ook willen laten staan. Want alles wat Jezus ons vertelt in deze gelijkenis is niet bedoeld om mee aan te haal te gaan en om ermee te gaan speculeren. Maar alles wat Jezus in deze gelijkenis ons te zeggen heeft, is gericht op ons leven en de verandering daarvan. Maar het zou ook niet goed zijn als we zo vanmorgen direct zouden doordrukken en elkaar als het ware het pistool op de borst zouden zetten. Dan zouden we elkaar overweldigen en overrompelen. En dat is niet de stijl van het evangelie. Het evangelie wil ons overreden, overtuigen. Het is daarom ontzaak om eerst eens goed te luisteren naar wat de Heer Jezus nu eigenlijk precies bedoelt als hij zegt dat we alleen bij God in genade kunnen vallen als we ons voor hem vernederen. Want laten we eerlijk zijn, in het dagelijks zouden we dat niet pikken. Als iemand ons iets zou zeggen in de strekking van de woorden van de Heer Jezus. Dan zouden we denk ik als een door een wesp gestoken reageren. We leven in een tijd waarin we vechten voor gelijkheid. Voor emancipatie. Voor medezeggenschap. En dan is zo'n woord van de Heer Jezus, dan is dat eigenlijk nogal wat. Of we nu christen zijn of niet, wij zijn juist mensen die erop gespitst zijn niemand te veel macht en zeggenschap in ons leven te geven. Al lang niet altijd omdat we jaloers zijn. Omdat we het niemand zouden gunnen. Hoewel dat er soms misschien ook wel heel stiekem bij komt. Dat doen we vooral omdat we bang zijn. We zijn bang voor mensen die zoveel macht en invloed hebben dat ze met je kunnen doen wat ze willen. We zijn bang voor mensen die iedereen met een kleine moeite in de hoek kunnen drukken. Als die mensen voor hun voeten lopen. En dan voelen we hen vernederd. Op zo'n manier als voetveeg behandeld te worden. Dat raakt je als mens diep. En voor ons gevoel word je dan aangetast in eigen waarde. Alsof er zomaar over ons heen gewalst kan worden. Alsof we niet als volwaardig mee zouden tellen. Alsof we misschien niet meer zijn dan een klein speeltje waar eindeloos mee gesold kan worden. Is het dan vanmorgen zo dat we wat we in ons dagelijks leven eigenlijk te vuur en te zwaar strijden, dat we nu eigenlijk via een achterdeur weer binnenkrijgen? En dan op zo'n manier dat we ons ook eigenlijk niet meer tegen kunnen verzetten. Want wie zou zich tegen God durven verzetten? Jezelf vernederen. Dat is dan jezelf op de achtergrond houden. Niet dicht bij God komen. Want God is zo groot en die eist zoveel ruimte voor zich op, dan blijft er eigenlijk nog maar heel weinig ruimte voor ons mensen over. Niet meer dan een klein hoekje. Een plaatsje ergens aan de zijkant. Als klein kind was ik er op een of andere manier toe gekomen om het onweer te verbinden met God. Als onweerder dan sprak God van mij. En wanneer je dan op je bed lag, dan lag je werkelijk te sidderen bij elke onweersklap. Het geluid van de donder die heel de ruimte van de lucht lijkt te vervullen. Dat ontzagwekkende, dat mysterieuze. Daar voelde je jezelf weerloos onder. Land. En het enige wat je nog wilde was jezelf kleiner maken dan jezelf al was. Maar dan nog voelde je jezelf te groot om aan al dat geweld te ontkomen. Is dat de vernedering die God van ons vraagt? Als we vanmorgen naar de gelijkenis van de fariseeën en de tollenaar lezen, zal het in ieder van ons wel duidelijk zijn dat de sleutel voor het antwoord op deze vraag ligt bij de tollenaar. Het is weliswaar een gelijkenis waar hij samen met een fariseer wordt opgevoerd, maar in het voorbeeld van de tollenaar laat de Heer Jezus ons zien wat jezelf vernederen nou eigenlijk precies inhoudt. De fariseer die speelt slechts een bijrol. Eigenlijk een voorbeeld van hoe het moet. En dat is eigenlijk precies het tegengestelde als het plaatje wat zich in je hoofd vormt als je de gelijkenis leest. Dat plaatje wordt voor het grootste gedeelte gevuld door de gestalte van de fariseer. Hij is de man van de volgrond. Hij is de man ook die rechtop staat. En als we letten op wat hij zegt, dan is hij degene die hard spreekt en die de meeste spreektijd krijgt. En ergens ver achter hem, je kunt hem eigenlijk nog maar net achter de brede rug van de fariseeërs zien, daar staat ergens die tollenaar. Dat is duidelijk de man van de achtergrond. En hij staat ook nog eens gebogen, zodat je bijna langs hem heen ziet. En zijn woorden, als je ze al van die afstand kunt horen, ontgaan je bijna. Omdat ze zo kort zijn en zo zacht gesproken. Zo op het eerste gezicht een bang en schuw vogeltje. Dat er eigenlijk op rekent elk moment weggejaagd te zullen worden. Maar de Heer Jezus vertelt ons vanmorgen één klein ding, waardoor het beeld van dat bange en schuw vogeltje eigenlijk helemaal niet meer klopt. Het is een detail dat bijna verloren dreigt te gaan achter die brede rug van de fariseer. Want die buigende beweging van de tollenaar wordt begeleid door nog een gebaar. Het is het gebaar van een hand die zich op de borst slaat. En dat is niet een gebaar om zich nog eens extra klein te maken. Alsof hij ineen krimpt om een klein mogelijk oppervlakte te vormen voor de slaande hand van God. Maar dat is het gebaar waarmee hij wijst naar zijn borst. Naar de plaats waar zijn hart zit. En dat is in de Bijbel de plaats waarvanuit ons leven geregeerd wordt. Dat is de plaats waar onze wil zit. Waar onze verlangens vandaan komen. Waar de voor's en tegens tegen elkaar worden afgewogen. De plaats waar de verantwoordelijkheid over ons leven wordt gedragen. En dat is precies het beslissende punt voor de vraag die ons bezighoudt. Jezelf voor God vernederen betekent in de eerste plaats dat je je verantwoordelijkheid voor God neemt. Je verantwoordelijkheid voor wat je gedaan hebt. God is een groot God. Vol majesteit en heerlijkheid. Iemand die gezag inboezemt. Maar jezelf voor hem vernederen houdt niet in dat je terugkruipt naar het hoekje wat hij voor je overgelaten. Het houdt juist in dat je naar voren komt. En dat je nu eens eindelijk volle ernst maakt met waar je als mens juist trots op bent. Je eigen verantwoordelijkheid. Door ons op te roepen om zelf voor hem te vernederen, stopt God vanmorgen niet mens. Maar hij neemt ons als mensen juist uiterst serieus. En misschien is het wel zo dat God ons vanmorgen in ons gevoel eigen worden, eigen waarde meer serieus neemt dan ons liefst. Want hij vraagt ons ook om de volle verantwoordelijkheid voor ons leven te nemen. En niet alleen maar een halve. Misschien dat u net als ik die verontschuldigingen ook wel eens gebruikt. Ik had eigenlijk wel willen komen, maar ik kon helaas niet. Of het was helemaal niet mijn bedoeling om juist mijn woorden te kwetsen. Als ik anders geweten had, dan had ik het vast anders gedaan. Dat zijn verontschuldigingen waarin we ons als het ware beroepen op overmacht. Of iets wat we niet wisten. Of we waren niet in de gelegenheid. En natuurlijk kan er sprake zijn van echte overmacht. Maar vaak is het zo dat je best op die uitnodiging had kunnen ingaan. Alleen, op dat moment vond je andere dingen gewoon belangrijker. En natuurlijk had je kunnen weten dat de ander door deze woorden gekwetst zou zijn. Alleen je was zo verblind om bij anderen te scoren, dat je het belang van de ander uit het oog verloor. Onszelf voor God vernederen betekent dat we werkelijk de volle verantwoordelijkheid vormen voor ons leven. Met alles wat erin goed en mooi is, maar ook met alles wat erin mis is en verkeerd. Ook voor ons leven, voor zover dat in de loop van de tijd is verwijderd geraakt en vervreemd geraakt van God. En voor alles in ons wat zich verzet tegen God en hem buiten de deur houdt. Daar hebben we vanmorgen geen excuus voor. Dat is ons niet overkomen. We waren er zelf bij betrokken. De beslissende vraag is alleen of wij er onze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk voor durven nemen. Of wij ruiterlijk ons schuld en onze eigen rol daarin voor God durven erkennen en toegeven. Om christen te zijn is vanmorgen moed nodig. Jezelf voor God vernederen is verantwoording nemen voor wat je gedaan hebt en je schuld voor God erkennen. Dat is het eerste wat de Heer Jezus ons met deze gelijkenis vanmorgen wil leren. Maar er is nog meer. Want ik denk zo dat we allemaal wel uit eigen ervaring weten dat de ene schuldbekentenis niet de andere schuldbekentenis is. En die schuldbekentenissen die ons als het ware bijna uit de mond getrokken moeten worden. De feiten liggen er nu eenmaal en daar kun je niet onderuit. Maar van harte gaat het niet. Je wordt er als het ware toe gedwongen. Jezelf voor God vernederen. Hoe worden wij daartoe gebracht? Hoe komen wij op dat punt? Dat wij de moed hebben om onze schuld voor God te erkennen. Als we ons daarvoor eerst nu eens richten op de persoon van de fariseer, dan lijkt het erop, als de Heer Jezus ons met zijn voorbeeld wil zeggen, dat het niet regels en wetten alleen zijn die ons tot het vernederen van onszelf leiden. Ik denk dat ik hier weinig hoef te vertellen over wie en wat de fariseer was. Geen andere Israëliet wist beter wat het onderscheid was tussen goed en kwaad. En als er was die je haarveen kon uitleggen wat mag en niet mag, dan was hij het. En wat misschien nog wel het meest indrukwekkend was aan de verschijning van een fariseer, was dat er maar weinig mensen in Israël waren die hem konden volgen in de nauwgezette wijze waarop hij dat ook op zijn eigen leven toepaste. En toch is die man in het verhaal niet degene die zich voor God verootmoedigt. Zijn kennis, zijn ijver, zijn passie voor de wet, dat bracht hem allemaal niet tot de vernedering waardoor hij bij God in genade valt. Sterker nog, al die kennis waarmee hij in het begin eigenlijk zo'n grote voorsprong leek te hebben op die tollenaar, dat blijkt uiteindelijk de remmende voorsprong te zijn geweest. En daarvan kunnen we denk ik het volgende leren. We worden niet tot verootmoediging gebracht door in te zetten op het leren van meer en betere regels. Hoe belangrijk ze op zichzelf genomen ook zijn, want de regels wijzen ons de weg. En aan de hand van de regels kunnen we aanwijzen waar we er eventueel naast zitten. Maar dwingen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven, voor zover dat verwijderd is van dat kunnen ze niet. Voor verootmoediging heb je van tevoren niet een nauw geweten nodig. Wie ons ook niet tot schuldbelijdenis kunnen brengen zijn onze buren. Of om het in de taal van de Bijbel te zeggen, onze naaste. Met zijn buren, daar is de fariseer in het eerste gedeelte van zijn gebed eigenlijk voortdurend mee bezig. De Heer Jezus schetst hem daarin als man die als het ware voortdurend om zich heen kijkt. Waar zijn de anderen? En hoe sta ik erin voor in verhouding tot hen? Ik ben blij dat ik niet iemand ben als die tollenaar daar. En dat is wat eigenlijk bij ons mensen er eigenlijk heel diep in zit. Natuurlijk zeggen we. Natuurlijk zijn we zelf niet volmaakt. Maar zo slecht als die mensen daar, zijn we ook weer niet. Zo diep zijn we nou ook weer niet gezonken. Of het staat juist precies de hele andere kant op. Dan gaat het er niet zozeer om dat wij ons verheffen boven onze buurman. Maar dan trekken wij ons van mee. In een soort gemeenschappelijke misère waarin we allemaal delen. Ik ben schuldig. Ik ben een zondaar, zeggen we dan. Maar, voegen we aan, zijn we natuurlijk allemaal. Maar dat is natuurlijk niet de verantwoording nemen voor ons eigen leven. Dat is er juist je ervoor wegvluchten. Door je te schuilen achter de fouten van iemand anders. Dat is niet meer dan handig de aandacht van af te leiden van jouw persoontje. Of misschien zit het zelfs zo diep bij ons ingebakken dat we het zelf niet eens merken. Schuld kunnen we niet aflezen aan de mensen om ons heen. Schuld is ook niet hetzelfde als een minderwaardigheidscomplex. We worden vanmorgen ook niet gedwongen onze schuld voor God te bekennen door bij onszelf te raden gaan. Dat is het laatste wat Jezus ons door middel van het tegenvoorbeeld van de fariseeën leert. Want als we naar dat tweede van het gebed van de fariseeën kijken, dan komt hij daarin niet alleen naar voren als iemand die heel nauwgezet leefde en als iemand die zich voortdurend met anderen om zich heen vergeleek, maar ook als iemand die voor zichzelf de lat heel hoog zette. En die eigenlijk meer deed dan van hem gevraagd werd. Dat valt eigenlijk niet zo direct op als je leest. En daarvoor moet je eigenlijk wat weten van de wetten van het Oude Testament. Maar volgens de wet van Mozes hoefde je maar één keer in de week te vasten. En het is een beetje lastig om in het kort de voorschriften rondom de tempelbelasting uit te leggen. Maar het komt er in ieder geval hierop neer. Dat de fariseer veel meer gaf dan de wet eigenlijk van hem vroeg. Is dat extra nu direct fout of verkeerd? Dat lijkt mij niet. De beslissende vraag is waarom je dat doet. Het heeft eigenlijk ook wel iets heel moois en ontwapenends. Als een zonder dat zijn vrouw erom vraagt een bos bloemen geeft. Niet afgedwongen door plicht, maar eigenlijk gewoon spontaan. Maar het zelf te geven van die bloemen is iets verkeerds en wordt eigenlijk heel lelijk als de man daarmee denkt zijn eerdere schuld ten opzichte van zijn vrouw niet te hoeven erkennen. Ook dat is geen verantwoordelijkheid nemen voor wat je gedaan hebt. Ook dat is zoiets als wettigte. Ergens voel je wel aan dat je fout zit, maar je wilt je fouten compenseren. En van de buitenkant lijkt dat heel wat, maar van binnen komt het er eigenlijk op neer dat je aan het punt waar het eigenlijk vast zit, dat je daar eigenlijk aan voorbij hoort. De schuldbelijdenis van vanmorgen wordt ons niet door regels afgedwongen. Die praten we ook niet elkaar aan. Die praten wij ook niet onszelf aan. Maar tegenover dat voorbeeld van de fariseer plaatst de Heer Jezus het voorbeeld van de tollenaar. Dat is eigenlijk zo heel anders. Want waarbij de fariseer eigenlijk opvalt hoe hij steeds weer met zichzelf in de knoop raakt, zo valt bij de tollenaar juist op hoe direct, hoe onbeschermd eigenlijk hij daar voor God staat. Daar zit helemaal niets tussen. Geen regels, geen mensen om hem heen, hij zelf niet. We zien alleen maar God en hij. In die ontmoeting, daar gebeurt het. Wanneer wij ons vanmorgen voor God vernederen, dan doen wij dat voor het aangezicht van God. Heel persoonlijk. Daar komt niemand tussen. We staan alleen voor het aangezicht van God. Van God die hele leven lang al naar ons op zoek is. Die er altijd op uit is geweest om ons te ontmoeten. Dat doet iets bij ons knappen van binnen. En dan voelt het er niet alleen maar aan als zomaar een slechte daad. Dan voelt het gewoon aan als verraad. En je zou wel voor God diep in de grond willen kruipen van schaamte. En alle excuses waarin je tot nu toe zelf geloofde zijn ineens waardeloos. Misschien dat u het verhaal van het verraad van Petrus kent. Dat staat ook in dit evangelie van Lucas. Als de Heer Jezus is gevangen genomen door het Sanhedrin, wordt Petrus erop aangesproken dat hij ook een discipel van die Jezus was. En dat ontkent hij dan de eerste keer. En hij is zich van geen kwaad bewust. Er is ook geen regel of wet die is om een vriend te verloochenen. En na een tweede keer weet hij zich van de prins geen kwaad. Er is geen naaste. Er is niemand om hem heen die het hem ook kwalijk zal nemen dat hij voor zijn eigen hartje kiest. In 9 van de 10 gevallen zal iemand anders hetzelfde gedaan hebben. En zelfs gaat er bij hem nog geen belletje rinkelen als hij na de derde keer de haan hoort kraaien. Pas als Jezus zich omdraait en hun ogen elkaar kruisen, als Petrus als het ware de gekwetste liefde in de ogen van Jezus kan aflezen, dan realiseert hij zich pas dat hij iets vreselijks gedaan heeft. Dat hij verraad gepleegd heeft ten opzichte van zijn meester. En dan loopt hij huilend naar buiten. Berouw. Dat is wat we in het kerkelijk spraakgebruik misschien een beetje kwijtgeraakt zijn. Maar dat is eigenlijk precies het woord dat verband legt tussen dat eerste punt, wat de Heer Jezus ons leert, wat jezelf vernederen betekent. Dat het betekent dat je erkent dat je met je door je te vervreemden van God er echt naast hebt gezeten. En het tweede punt wat Jezus over onszelf vernederen leert, dat we in de persoonlijke ontmoeting met God daartoe komen, dat het woord berouw dat eigenlijk precies in één woord samenvat. We worden niet met brute macht gedwongen om ons te vernederen. Het is iets wat van binnenuit komt. Bij berouw zit altijd het besef niet alleen dat ik iets gedaan heb, of dat ik iets nagelaten heb. En daarom voelt het ook anders aan dan door het rode licht rijden. Het is ook niet het gevoel dat ik iets mis wat anderen niet hebben. En ook niet het gevoel dat ik ontevreden ben met mijn lof, omdat ik niet met mijzelf in het reine zou leven. Maar het is vooral het besef dat ik daarmee God iets tekort heb gedaan. Dat ik zijn liefde waarmee hij zich over mijn leven heeft willen ontfermen, dat ik juist die verraden heb. En daarom praten we vanmorgen elkaar ook geen schuldgevoel aan. Het is niet zo dat we in de kerk dingen fout noemen die anderen goed noemen, of andersom. Het gaat in de kerk ergens om. Over de realiteit van de ontmoeting met God. Dat is een realiteit die aan de ene kant enorm veel blijdschap en vreugde krijgt. Maar aan de andere kant is het ook een realiteit die je met een probleem opzadelt, waarvan je niet wist dat het bestond voordat je christen werd. En zo heeft de Heer Jezus ons twee dingen geleerd over wat hij ons vraagt als hij ons aanspoort God te vernederen. Jezelf voor God vernederen is verantwoording nemen voor je leven zoals dat verwijderd en vervreemd is voor God. En dat die bereidheid tot verantwoording ons niet van buitenaf wordt opgedrongen, maar dat we ons er van binnenuit toe voelen gedwongen in de ontmoeting met God zelf. Maar dan nog kunnen we met een dubbel gevoel blijven zitten als we de uitspraak van Jezus horen. Waarom dan deze weg om bij God aangenomen te worden? En waarom geen andere? Het blijft een pijnlijk gebeuren. Gezichtsverlies. Pas als ik in een managementboek dat je je personeel wel op zijn fouten moet wijzen, maar dat je altijd een ontsnappingsweg moet geven, zodat ze niet te veel gezichtsverlies lijden. Anders hou je er alleen maar vijand aan over. En laat het einde van Judas niet zien hoe dat het ook ontzettend uit de hand kan lopen. Toen Judas zag dat hij Jezus verraden had, was hij zo door schuld verslagen, dat hij een eind aan zijn leven maakte. Moet God het nou echt zo ver op de spits drijven? Zo kunnen we ons blind staren op de oproep van de Heer Jezus om zelf voor God te vernederen. Het lijkt wel alsof er alles op stuk loopt. En alsof alles daarachter eenvoudig helemaal niets is en gewoon stopt. Laten we daarom nog één keer goed kijken naar de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. En laten we daar eens goed luisteren naar het gebed van de tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. In ieder geval zit daar iets in van een schuldbelijdenis. Hij loopt er niet aan voorbij. Hij noemt zichzelf zondaar. Hij bekent dat hij op zo'n wijze heeft geleefd dat hij de liefde van God verraden heeft. Toch is dat niet het bijzondere van het gebed. Het bijzondere van het gebed is dat het een schuldbelijdenis is. Zichzelf, alleen maar. Want wat je de tollenaar niet hoort zeggen is: ik ben een zondaar in uw ogen. Nee, wat hij zegt is: wees mij zondaar genadig. En daarom zit er in dat gebed eigenlijk van de tollenaar iets van een beweging. Niet te van God af, nog meer van hem vandaan dan hij zich nu al voelde. Maar het is juist de beweging de andere kant op, naar God toe. Het is een gebed van verlangen naar herstel. Het moet weer goed komen tussen God en hem. En daar is alles in zijn gebed op gericht. Het berouw maakt onderdeel uit van de weg naar God terug. En daarom is berouw nodig. Niet om voor onze zonde te boeten, of voor onze misstappen te betalen door diep in het stof te happen. Berouw is ook niet nodig omdat God zijn gram bij ons wil halen. Alsof hij ons nog even fijntjes wil laten voelen hoeveel pijn het hem heeft gedaan wat wij hem hebben aangedaan. Zo kan het in het dagelijks leven wel gaan. We leveren onszelf uit aan de ander als we onze schuld tegenover hem bekennen. En dan is het altijd nog maar afwachten wat de ander met ons doet. Want hij kan de macht die hij over ons heeft nu ook gebruiken om al zijn wraakgevoelens op ons pot te zetten. Om ons terug na te betalen. Maar berouw zoals de Heer Jezus dat hier met het voorbeeld van tollenaar laat zien, is terugkeren op ons schreden naar God terug. Onze zonde is niet zomaar een onschuldig foutje zonder verdere gevolgen. Maar je loopt ermee weg uit de lichtkring van zijn liefde en genade. Je vervreemdt je ermee van God. Je raakt dat er in je leven mee kwijt. En nu is het ontzettend koud in deze wereld zonder God. De oproep tot berouw zet vanmorgen dan ook geen domper op de vreugde van het evangelie. Het hoeft ook geen muur te zijn waar je telkens weer tegenaan loopt. Het is niet iets sombers of donkers. Het is juist de eerste blijde stap op weg naar een nieuw begin. Een stap terug in de richting van de lichtkring van God. Waar we de draagkracht van zijn armen vinden. De bescherming van zijn vleugels. De warmte van zijn liefde. Zichzelf vernedert, zal ook verhoogd worden. We gaan af. Maar we komen nog even terug op de inzet waarmee we begonnen waren. Dat de uitspraak van de Heer Jezus ons allemaal aangaat. En wel op een manier dat hij niet alleen over ons leven gaat. Maar dat Jezus erin gericht is om ons leven te veranderen. En we hielden even in. Om werkelijk te kunnen luisteren naar wat Jezus precies bedoelde. En ons door hem te laten overreden. En misschien is het daarom nu aan het einde de tijd om de volle werking die er van Jezus' woorden op ons leven uitgaat, nog eens ten volle laten doordringen. In het verloop van de preek hebben we veel de term ons leven gebruikt. En ons leven voor zover het verwijderd is van God. Dat zijn natuurlijk hele algemene en abstracte termen. Zo algemeen dat ze eigenlijk weinig zeggingskracht hebben. En voorbijgaan hoe het er in werkelijkheid voor staat. Dat is juist heel concreet. Misschien duidt die term bij ons wel op een gevoel van tevredenheid. We zijn gelukkig met wat we hebben. En meer hoeven we eigenlijk niet. Of misschien wordt ons leven juist wel gekenmerkt door onrust. We zoeken overal, maar nergens hebben we het gevoel echt thuis te komen. Misschien dat ons leven gekenmerkt wordt door moeite en verdriet. We hebben het gevoel er alleen voor te staan. Misschien is ons leven mat. We lezen de Bijbel. We bidden. Ondertussen loopt het zoals het loopt. Maar het vuur is eruit. We dwingen vanmorgen elkaar nergens toe. We pressen niemand. Dat doen we ook niet door op elkaars gemoed in te gaan spelen en sentimenteel te worden. Want dan zouden we een van de pijlers onder wat de Heer Jezus ons vanmorgen geleerd heeft over onszelf vernederen wegnemen. Maar er is helemaal niks mee als we vanmorgen elkaar wel op wijzen. Dat we leven voor het aangezicht van God. Dat het gaat om levens waar God op uit is om die zich voor zich in te winnen. Een leven waarom geworsteld, waarom gestreden wordt. Een leven waarover gehuild wordt, waar tranen vervloeien, als het zich aan God blijft onttrekken. Dat deze oproep van de Heer Jezus daarom voor ons zijn als een aansporing op de eerste stap naar een nieuw begin. Om ons voor God te verantwoorden. Terug weer op onze schreden. Afstand nemen van wat ons van hem scheidt. En werkelijk thuis te komen. Thuis te komen bij de Vader. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Amen.